Mijn spiegelbeeld keek me boos aan vanuit de plas water op de vloer. Ze stak haar tong uit. Dwarse piekharen waren onder haar mutsje vandaan gesprongen. Met een plons kwakte ik de boender terug in de emmer. Overal op de tegels stonden vieze voetafdrukken die ik weg moest schrobben. Dat was mijn taak hier in het Palazzo San Giorgio. Net als met grote dienbladen vol eten langs de gevangenen sjouwen, de vuile vaat bij de haven spoelen en de poos een stukje verderop in datzelfde water legen. Mijn twee jurken waren behoorlijk versleten geweest op de dag dat ik ze kreeg. Iemand had ze voor mij al gedragen, of misschien zelfs wel twee iemanden. Maar ik moest blij zijn dat ik kleren en een baan had. Dat begreep ik wel. Eén misstap en ik werd weer teruggestuurd naar het klooster waar ik de eerste 11 jaar van mijn leven had doorgebracht. Aan de gevangenen was ik intussen aardig gewend. Ik mocht niet met hen praten. Sommigen stonken en graaiden naar me als ik hun eten door het luik duwde, maar er zaten ook keurige types tussen. De opvallendste had een cel zo groot als een feestzaaltje. Marco Polo heette hij. Hij was een beroemde koopman en ontdekkingsreiziger uit Venetië. Elke dag ontving hij bewonderaars, ook al zat hij achter tralies. Aan het begin van zijn straftijd was het er af en toe eentje, maar tegenwoordig hield de directeur een agenda voor hem bij. Zijn reputatie was als een lopend vuurtje door de straten van Genua gesneld. Edelen, bisschoppen, legeraanvoerders, iedere hoge pief wilde uit de eerste hand over zijn reizen horen. De vloer werd 10 maal zoveel bevieze voetstapt sinds hij hier was. Daarom wilde ik een hekel aan hem hebben. Maar dat ging niet, want hij was altijd vriendelijk tegen me en maakte graag grapjes. Maar 1 keer had ik hem door het dolle heen gezien. Dat was op de dag dat hij hier naar binnen werd gesleept. Witheet was hij toen, omdat zijn schip en geldbuidel waren afgepakt, maar ook om zijn jas. Als een dolle stier stond hij te loeien om zijn reisjas, terwijl hij door de cipier in bedwang werd gehouden. Waardeloze kapotte of smerige bezittingen worden door het leger opgeruimd, had de directeur uitgelegd. En wie bepaalt wat waardeloos is en wat niet? Schreeuwde Marco Polo schuimbekkend. Geef me mijn jas terug! Stilletjes hoorde ik het aan. Ik vermoedde dat die jas bij lorreboer Luigi in de steeg bij de San Donato terecht was gekomen. Daar ging onze vodden naartoe. Ik zal zien wat ik kan doen, had de directeur met een pruimenmondje gezegd. En ik wist dat hij dus niets zou gaan doen. Daar was hij goed in. Maar ik hield mijn mond. Dat was er eerder in het klooster wel ingeslagen. Als je niets zei, kon je ook niets verkeerds zeggen. Heel soms ging het mis. Dan wilde een zin zomaar naar buiten. Een buitelzin die zich niet liet tegenhouden. Net of je de hik had. Dat gebeurde weken later. Ik duwde het eten van Marco Polo door het luik in zijn celdeur. Opeens plopte er een vraag tevoorschijn. Messer Marco, waarom is die verdwenen jas zo belangrijk voor u?